bij u om u te loven en te danken, aan u te denken en er voor u te zijn. We danken u ook voor uw woord dat u ons gegeven hebt, waarover we in deze dienst nog samen willen nadenken. En we willen daarover uw zegen vragen. Wilt u ons helpen bij het luisteren, maar vooral ook Rudy helpen bij het spreken en zo door uw geest alles doen zijn tot uw eer. En ons zo'n fijne samenkomst geven. Dat vragen we uit genade. Amen. Wie heeft er een lied? Er is een dag. Wordt opgezocht.
Broeders en zusters, ik ben blij dat ik weer in uw midden kan zijn en dat we de gelegenheid hebben om een aantal onderwerpen opnieuw uit het woord van God met elkaar te overdenken. En het thema wat gekozen is voor de drie keer die gepland staan, dat is de toekomst. Nou, om in drie keer de hele toekomst te behandelen is natuurlijk onbegonnen werk. Daarvoor is de toekomst veel te lang en veel te groot. Maar het is wel een heel mooi onderwerp om bij stil te staan. En het plan is opgevat om de drie keer als volgt te gebruiken. De eerste keer, dat is vanochtend, willen we met elkaar nadenken over eigenlijk onze toekomst. Volgende keer willen we met elkaar nadenken over de toekomst van Israël aan de hand van wat er gebeurt in het Midden-Oosten, of omgekeerd. Spreken over het Midden-Oosten aan de hand van wat er gebeurt in Israël. En de derde keer willen we met elkaar nadenken over de toekomst van de wereld. Waar gaat alles naartoe? Nou, als u opgegroeid bent in een vergadering, dan heeft u ongetwijfeld al vaker hier preken en lezingen over gehoord. Ik weet ook niet of ik in die zin ook vanavond heel origineel zal zijn. Daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat we trouw zijn aan dat wat het woord ons daarover zegt. En misschien voor de jongeren in ons midden zullen een aantal dingen nieuw zijn. Misschien ook wel niet. Maar laat het in die zin dan over je heen komen en denk erover na. Hoe gaan we dat doen? Ik heb de preek opgedeeld in vier blokjes. En omdat de profetie en de toekomst nogal een wat ingewikkeld onderwerp is, er staan heel veel teksten in de Bijbel die hierover gaan, dan wil ik bij elk onderwerp een aantal teksten de revue laten passeren om daarbij steeds de hoofdboodschap naar voren te brengen. En die teksten die komen dan ook in onderling verband te staan. Dat betekent wel dat het ondoenlijk is om alle details van zo'n passage in een paar woorden toe te lichten. Dus in die zin blijft er ook voor u nog genoeg over achteraf om op te kouwen en eventueel om nog nadere studie naar te doen. Nou, wat gaan wij dan bespreken? We gaan het hebben over profetie. Wat is profetie? Dat is een beetje een algemene inleiding op de hele serie. Hoe spreekt de Bijbel over profetie? We gaan het hebben over onze toekomst. Waar gaan wij naartoe in de toekomst? Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, waar eindig je dan? We gaan het hebben over de rechterstoel van Christus, waar we allemaal voor verschijnen. En we gaan het hebben over de christelijke hoop. Dus dat zijn de onderwerpen die we de revue hopen te laten passeren. Allereerst profetie. Misschien is het u wel eens opgevallen, maar de Bijbel is behoorlijk dik en minstens een derde deel van de Bijbel bevat profetie. Dat zijn dan niet alleen de boeken van de profeten in het Oude Testament, Jesaja, Jeremia en noem maar op, maar dat betreft ook allerlei profetische passages in andere Bijbelboeken. Dat begint al in Genesis, daar vindt u al profetie.
Denk aan de profetie van Sem, Gam en Javet. Javet zal wonen in de tenten van Sem. En zo zijn er steeds profetieën in de hele Bijbel te vinden. En ook in het Nieuwe Testament is er profetie te vinden. In 1 Korinthe 14 wordt over de gave van profetie gesproken in de gemeente. Maar daar gaat het om de toepassing van het woord van God op ons leven. Waar we het nu over hebben is de profetie waar de Bijbel zelf die geeft. En dat zijn dan woorden van God. Het woord profetie betekent eigenlijk twee dingen. Het betekent niet alleen voorzeggen, maar ook voortzeggen. Een profeet was iemand die was een spreekbuis van God om een boodschap namens God door te geven aan het volk. En profetie heeft heel vaak om die reden ook een soort toekomstig aspect, omdat er dan gezegd wordt, als je luistert naar wat God zegt, dan gaat er dit en met dit gebeuren. Maar als je niet luistert naar wat God zegt, dan gaat dat en met dat gebeuren. Dat is profetie in de Bijbel. Dus dat is één op één verbonden met de toekomst, maar niet exclusief. Nou, laten we beginnen met een tekst in Deuteronomium. Dat is een bekende tekst. Daar staat, Deuteronomium 29, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden van deze wet volbrengen. Dat is een interessante tekst. Dat is Mozes die dat dan zegt. En die heeft het over dingen die God verbergt en dingen die God bekend maakt. In het Nieuwe Testament vinden we regelmatig de term, ik openbaar u een verborgenheid. Dat zegt Paulus dan. Iets wat verborgen was, iets wat een geheim was in de tijd daarvoor, dat wordt dan bekendgemaakt door Paulus. In Deuteronomium 29 staat al dat er geheimen zijn bij God en dat die geheimen niet doordringbaar zijn. Maar er zijn ook dingen die God wel verteld heeft. En die dingen die zijn bedoeld voor ons. Mozes zegt, de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen en voor altijd. En de Bijbel bevat eigenlijk een heleboel van die geopenbaarde dingen, daar waar het gaat ook over de toekomst. Kunnen wij de toekomst kennen? Nee, als mens kunnen wij de toekomst niet kennen. Maar we kunnen de toekomst wel kennen als we luisteren naar wat God, die het verleden en de toekomst in zijn hand heeft, wat God over die toekomst in de Bijbel heeft opgeschreven. Excuses, ik heb nog een hele vervelende hoest in Afrika opgelopen. En die gaat me heel langzaam weg, maar goed. Amos 3, vers 7. Voorzeker de Heere Heere doet geen dag, of hij openbaart, geen ding of hij openbaart zijn raad aan de knechten zijn profeten. Het is Amos die zegt van kijk, als God die verborgen dingen heeft, dan wil God die verborgen dingen ook doorgeven, ook melden aan ons. En daarvoor gebruikt hij dan zijn knechten, de profeten. Dat zijn dus die mensen in de Bijbel die een boodschap hebben van God, een boodschap hebben over de toekomst. En dat is eigenlijk de basis waarom wij sowieso hier deze ochtenden kunnen hebben. Als het aan onszelf ligt, dan kunnen we hier een glazen bol neerzetten. Dan kunnen we weet ik niet wat voor trucs uithalen om iets te zeggen over de toekomst. Dan kunnen we kansberekening op loslaten. Maar uiteindelijk gaat ons dat niet verder helpen. Wat ons verder gaat helpen is enkel openbaring. En het bijzondere is dat God heel veel dingen openbaart in de Bijbel over de toekomst. Het laatste Bijbelboek alleen al, dat heeft de titel Openbaring. Daar openbaart God iets. En wat dan? Wij noemen het Openbaring van Johannes. Dat is een foute naam, want de eerste regel zegt Openbaring van Jezus Christus. God maakt ons bekend wie de Heer Jezus Christus ten diepste is. Als het gaat om zijn recht op deze aarde en de toekomst van deze aarde. Als u
Openbaring vergelijkt met Daniël, dan vindt u een aantal teksten die heel erg op elkaar lijken. En een van die teksten die zo bijzonder is, dat is Openbaring 22 vers 10. Daar zegt dan die engel tot Johannes op Patmos, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Dat lijkt één op één op het einde van het boek Daniël, Daniël 12. Maar daar stond precies het omgekeerde. Daar stond, Daniël, verzegel deze woorden. Want ze gaan over de eindtijd. Dat duurt nog heel erg lang, Daniël. Dus je mag die woorden opschrijven, maar ze zijn nog niet meteen van toepassing. Als Johannes vervolgens de openbaring schrijft, dan zegt de Heer Jezus, zegt die engel, die zegt het omgekeerde. Die zegt van, verzegel ze niet meer. Want het is de moeite niet waard om dat wat er in het boek de openbaring staat als het ware in te pakken. Want het moment dat dat wat er staat tot vervulling komt, is dichtbij. En dat is het mooie van deze tijd. Wij leven in een tijd waarin we eigenlijk de eerste vervullingen beginnen te zien van dat grote drama uit de eindtijd. Hoe God alle dingen goed zal maken. Nou, daar gaan we het vooral de volgende keren over hebben, want ik heb u gezegd dat we vandaag vooral over onszelf gaan spreken. Dan wil ik nog één ding zeggen, en dat gaat over het profetische woord, hoe je daarmee omgaat. Daar zegt Petrus iets heel belangrijks over in zijn tweede brief. Daar zegt hij, zo hebben wij het profetische woord des te vaster. En u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Petrus zegt zoveel als van, kijk, er staat heel veel te gebeuren voor de toekomst. Maar als je naar de toekomst kijkt, dan is dat duister, dan is dat onbekend. Je weet eigenlijk niet welke kant het opgaat. Maar wij hebben het profetische woord, anders gezegd, wij hebben de Bijbel. We hebben de boodschap van de profeten, van de Heer Jezus, van Paulus, Petrus, Johannes, noem maar op. En dat is ons licht. Dat is net als een lamp die schijnt in een duistere plaats. En dat wat je eerst niet zag, dat ga je dan zien. Dan worden dingen helder. Dan ga je dingen begrijpen. En het klinkt heel gek dat je als mens al zeker kunt weten wat er in de toekomst gaat gebeuren, zonder dat wij hele bijzondere gaven hebben van toekomstvoorspelling of toekomstvoorzegging. Dat heeft ermee te maken dat wij de Bijbel hebben. Maar er staat er één dingetje achter, en dat is heel belangrijk. Er staat, weet dit eerst, dat geen profetie van de schrift een eigen uitlegging heeft. En hier komen we natuurlijk bij iets belangrijks. Want hoe weet je nou of dat wat wij denken dat de Bijbel zegt en dat de toekomst inhoudt, ook klopt? Er zijn zoveel mensen die allerlei dingen over de toekomst zeggen. En hier komt een zekere mate van bescheidenheid om de hoek kijken. Als God de Bijbel schrijft, dan staat er dat God de toekomst, het einde, vanaf het begin verkondigt. Dat ligt voor hem al vast. En wat de Bijbel daarover zegt, dat is consistent. Dat is één helder beeld. Maar dat wil niet zeggen dat het voor ons altijd even duidelijk is. Soms moeten we behoorlijk wat puzzelen en studeren in de Bijbel om dingen te begrijpen. En zeker voor de meer moeilijke zaken als het gaat om de toekomst van het Midden-Oosten, dan past altijd een zekere mate van bescheidenheid. Wij denken met het licht van Gods geest, wat hij vandaag geeft, dat dit ermee bedoeld is, maar misschien dat het ook anders zit. Maar wat het belangrijkste is, als we naar de toekomst, over de toekomst gaan nadenken, is dat we altijd teruggaan naar de Bijbel. En ons vastklampen aan deze belofte van God, dat er geen eigenmachtige uitleg is. Maar als God iets schrijft, dat dat ook één betekenis heeft. En dat het één plan is. En dat het één lijn is. En wat we zo meteen gaan zien, als ik een aantal teksten naast elkaar ga zetten, dan heb ik zelf het geloof dat die teksten ook met elkaar in verband staan. En samen op verschillende manieren belicht dezelfde gebeurtenissen als het ware schetsen
en verhelderen.
Goed, dit was de algemene inleiding over profetie. Er valt nog heel veel meer over te zeggen, maar dan hebben we geen tijd meer voor de rest. Tweede onderdeel. Onze toekomst. Wat is onze toekomst? Waar gaan wij naartoe? En dan heb je natuurlijk, als je het over de toekomst hebt, dan heb je verschillende aspecten daaraan. De toekomst op de hele lange termijn, de toekomst op de lange termijn, de toekomst op de korte termijn. Er is natuurlijk heel veel dingen en er staat ook heel veel te gebeuren. Dan laten we eerst eens even kijken wat er op de meest korte termijn gaat beginnen. Van stel dat de Heer Jezus niet terugkomt en wij overlijden. Waar ben je dan? Waar is een christen als die sterft? Dat is een interessante vraag. En eigenlijk weten we daar maar heel weinig vanaf. Wat de meeste mensen, de meeste gelovigen, de meeste christenen antwoorden als je vraagt van waar ben je als je sterft, als gelovige? Dan zullen heel veel mensen zeggen in de hemel. Is dat juist? Eigenlijk weten we dat niet eens. Hangt een beetje ook af van wat je definieert als hemel. Wat is de hemel? Wat de Bijbel zegt over onze toekomst zijn eigenlijk drie dingen. En die zijn alle drie exact hetzelfde. De moordenaar aan het kruis die krijgt te horen voorwaar ik zeg je vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Paulus zegt in Filippenzen 1 ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. En in 2 Korinthe 5 zegt Paulus we hebben goede moed, we willen liever ons verblijf in het lichaam, maar als we verlaten, dan zijn we bij de Heer, dan wonen we bij hem in. Nou, wat zeggen die drie teksten? Die drie teksten zeggen, als je bij, na je sterven, ergens bent, en je bent christen, dan ben je bij de Heer. Dan ben je met hem in het paradijs, dan ben je met Christus, of dan ben je bij de Heer. Dat is eigenlijk alles wat de Bijbel erover zegt, waar een christen is, na het sterven. De Bijbel noemt ook iets als een dodenrijk. Het dodenrijk is de plaats waar de overledenen zijn. Daar wordt in het Oude Testament over gesproken met het woord Sheol. In het Nieuwe Testament met Hades, misschien kent u die woorden. Maar eigenlijk weten we daar heel weinig van af. Er wordt wel op grond van Lucas 16, de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, gezegd dat die gelijkenis een soort schets geeft van hoe dat eruit ziet. Je hebt twee kanten met een kloof ertussen. En de ene kant, daar zijn dan de rechtvaardigen, de gelovigen. De andere kant, de onrechtvaardigen, waar die rijke man terechtkomt. En die rijke man, die lijdt daar al pijn. En aan de goede kant, als het ware, daar is Lazarus terechtgekomen. En die is dan bij Abraham, in Abraham's schoot. Dat wil zeggen in de omgeving waar vader Abraham ook is. Maar dat is kennelijk, als dat inderdaad een beschrijving van het dodenrijk is, is dat een plaats die nog niet de hemel is. Maar wat het Nieuwe Testament wel zegt, is als wij sterven, dan komen wij bij de Heer. Dan is de Heer Jezus daar ook waar wij zijn. In de dood, in het dodenrijk. Straks zullen wij gaan zien dat als de Heer Jezus terugkomt, als de Heer Jezus ons komt halen, de opname van de gemeente, dat niet alleen de levende gelovigen hem tegemoet gaan in de lucht, maar ook de overledenen. Dus blijkbaar zijn de christenen, onze broeders en zusters die overleden zijn, in het dodenrijk zijn, die staan op, het dodenrijk geeft die gelovigen terug en dan gaan we samen met hem de Heer tegemoet in de lucht, zegt 1 Thessalonicenzen 4. Dus dan pas komt het moment dat alle gelovigen als het ware dat dodenrijk verlaten en samen met de Heer Jezus ergens naartoe gaan. Waar ga je dan naartoe als de Heer Jezus terugkomt? Wat belooft de Heer ons? Wat is de belofte voor de lange termijn? Nou, Johannes 14 geeft daarop het antwoord. Die zegt, laat uw hart niet ontroerd worden. Dat zegt de Heer Jezus vlak voordat hij ging lijden en sterven. U gelooft in God, geloof ook in mij. En dan spreekt hij verder over het huis van zijn vader.
In het Johannesevangelie wordt de Heer Jezus voorgesteld als de Zoon van God, de eeuwige Zoon van God. Als de Heer Jezus daar spreekt over het huis van zijn vader, dan is dat dus de plaats waar hij als Zoon van God van alle eeuwigheid af met de vader was. Waar dat is, dat weten wij niet. Maar het lijkt erop dat de Heer Jezus zegt, daar waar ik van alle eeuwigheid was en tot in alle eeuwigheid zal zijn, dat is de plek waar kamers zijn, woningen zijn, ook voor jullie. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Met andere woorden, van als je eraan twijfelt, als het je te wonderlijk lijkt, als je het niet begrijpt, je kan ervan op aan, anders had ik het niet verteld. En dan zegt de Heer Jezus, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ik ga een titel, een toegangsbewijs voor die plek voor jullie bereiden. Dat heeft hij bereid op het kruis van Golgotha, toen hij als het ware ons als broeders en zusters verbonden heeft aan zijn eigen vader. Op de opstandingsmorgen dan zegt de Heer Jezus, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. God, de vader van de Heer Jezus Christus, is ook onze vader geworden. En het vaderhuis is daarmee ook een plek geworden waar wij straks in de toekomst mogen zijn. En als ik heen gegaan ben en uw plaats heb bereid, zegt de Heer Jezus in vers 3, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Niet waar ik zal zijn of waar ik was, nee, maar waar ik ben. De plek waar de Zoon van God thuis hoort. Die plek bij de Vader, waar Gods geest ook van alle eeuwigheid woont. De plek waar de drie enige God is. Dat is de plaats waar de Heer Jezus ons naar uitnodigt. Als je het hebt over de lange termijn bestemming van de christen, dan zegt dit vers dat het een hele wonderlijke plek is. Het vaderhuis, de plek waar de Heer Jezus zelf altijd was en altijd zal zijn. Goed, en nu moeten we eerst maar eens even iets zeggen over al die verschillende plekken. Want het zal u wel beginnen te duizelen. En dat is ook zo, want de Bijbel is daar niet heel helder over. En dat is niet omdat de Bijbel ons daarvoor in het dat niet wil vertellen, maar omdat het zoveel dingen zijn die eigenlijk ons bevattingsvermogen te boven gaan. Voor veel christenen zijn er eigenlijk maar drie plekken. De hemel, de aarde en de hel. Nu leven op de aarde. Als je doodgaat, ga je of naar de hemel of naar de hel. Nou, was het leven maar zo simpel. Want zo zit het dus niet. De hel is nog helemaal leeg. Er zit nog niemand in. Bestaat wel. De hemel, dat zou je in de Bijbelse termen kunnen beschouwen als de troonzaal van God. De plek waar de troon van God staat. En dan heb je dus een soort driedeling. Je hebt de plek waar de troon van God staat, de hemel. Je hebt de aarde en het dodenrijk waar de overledenen zijn. Dat wordt vaak als een plek onder de aarde geschetst. Of het daar echt is, dat weet je niet. Want we kunnen er geen geografische coördinaten aan toekennen waar dat allemaal is. Maar als christen, als je overlijdt, of als ongelovige als je overlijdt, dan ga je naar het dodenrijk. Daar heb ik net over gehad. Niet naar de hemel, je gaat naar het dodenrijk. In de hemel woont God, dat is de troonzaal. Maar je hebt ook een aantal andere plekken. Je hebt het vaderhuis, daar hebben we net over gelezen. We hebben de hel. En voor de fijnproevers zijn er nog twee plaatsen die genoemd worden. Dat is de afgrond en de Tartarus. Daar gaan we het maar niet al te veel over hebben. Maar ik wil even mij richten op die het verschil tussen de hemel en het vaderhuis. Dat is wel uitgelegd als de koning. Koning Willem-Alexander met zijn vrouw en kinderen, die woont in Huis ten Bosch. Daar heeft hij zijn eetzaal en zijn slaapvertrekken en zijn studieruimte en noem maar op. Dat is waar de koning woont. De koning heeft ook een paleis, Noordeinde, waar het kantoor is. Als er ontvangsten zijn, als er bezoeken zijn, als er gewerkt moet worden, dan gebeurt dat in Paleis Noordeinde. En dat is een verschil. Daar woont de koning niet, maar daar regeert hij. Daar tekent hij dan al die koninklijke besluiten. Hoeft hij niet zelf te bedenken, hoeft alleen maar handtekening te zetten, is een makkelijk baantje. Maar dat is wat de koning daar doet. Maar dat doet hij dus niet thuis. En zo is het ook wel uitgelegd als het verschil tussen het vaderhuis en de hemel. De hemel die de Bijbel schetst, de hemel die in het Oude Testament genoemd wordt, de hemel van de troongezichten van een Jesaja en van een Johannes op Patmos, dat is de hemel waar God op zijn troon zit en regeert, waar de engelen zijn, waar ook de Satan toegang heeft, zie het verhaal van Job, en nog steeds toegang heeft, zie Openbaring 12. Het vaderhuis is dat privévertrek, daarachter, waar niemand komt, waar vermoedelijk ook helemaal geen engelen komen, wat helemaal voor hem alleen is, maar waar wij uitgenodigd worden om deel van uit te maken, om straks te gaan wonen. En dan komen we langzamerhand ook een beetje richting de speculatie. Er wordt ook wel gezegd, is het verschil tussen de geschapen hemel en de ongeschapen hemel. Als Genesis 1 vers 1 zegt, in het begin schiep God de hemelen, meervoud, en de aarde. Dan was er voor Genesis 1 vers 1, was er toch nog steeds een plek waar God was. Van waaruit hij die hemel geschapen heeft. De hemel die we zien, de hemel, de troonzaal van God, dat is de geschapen hemel. En wat je aan het eind van Openbaring ziet, is dat er een nieuwe aarde komt, maar ook een nieuwe hemel. De oude hemel die wordt gezuiverd en er komt een nieuwe hemel. Maar er is dan kennelijk ook een plek buiten die hemel waar God van alle eeuwigheid was. Noem het de ongeschapen hemel, noem het het vaderhuis. Maar dat is de plek waar God van alle eeuwigheid was, waar geen engel ooit toegang toe gekregen heeft, waar geen engel toegang toe kan krijgen, waar God, de drie enige God van alle eeuwigheid woont en waar de Heer Jezus ons als zijn broeders en zusters, als zonen en dochters van de Vader, naar uitnodigt om straks tot in eeuwigheid te verblijven. De hel is leeg. Daar komen zo meteen de ongelovigen in, daar komt de Satan in als derde figuur die daar belandt. En voor de fijnproevers, die afgrond die wordt in het boek de Openbaring een aantal keren genoemd. Dat was de plek waar de Satan 1000 jaar onder andere in wordt gebonden, in Openbaring 20. En de Tartarus die wordt in 2 Petrus 2 vers 4 genoemd, dat is de plek waar die andere opstandige groep engelen met eeuwige banden van duisternis gebonden is. En waar dat is en wie dat is, dat weten we eigenlijk gewoon helemaal niet. Goed, we weten nu inmiddels de belofte van de Heer in het vaderhuis zijn veel woningen en daar worden we naar uitgenodigd. En hoe komen we daar dan? Nou, dan komen we bij die andere tekst, ik heb hem al genoemd, is ook zo'n kerntekst, 1 Thessalonicenzen 4. En daar staat dat de Heer Jezus zal terugkomen en dat we samen met de overledenen die weer opgewekt worden, in de wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dan staat er, en zo zullen we altijd met de Heer zijn. Nu wachten wij hier tot het moment dat de Heer Jezus terugkomt. En als dat uitblijft en wij sterven, dan gaan we naar, noem het paradijs, waar de Heer Jezus is. En daar wachten we tot het moment dat we uit dat stukje van het dodenrijk weer terugkomen. Want uiteindelijk, onze toekomst is niet dat dodenrijk, ergens onder de aarde, waar het ook mogen zijn. En zo spreekt de Bijbel erover. Maar onze toekomst is bij de Heer te zijn in de hemel. De Heer Jezus die heeft ons beloofd dat hij terugkomt om ons te halen. Dat wordt de opname van de gemeente bedoeld, genoemd. Dat is het eerste moment op de profetische kalender. Er is helemaal niets in de Bijbel wat als het ware de komst van de Heer Jezus in de weg staat. Dat kan op dit moment gebeuren, dat kan vanavond gebeuren, dat kan morgen gebeuren. Er zijn een heleboel andere gebeurtenissen in de Bijbel die gaan gebeuren, maar die zijn van elkaar afhankelijk. Dan moet eerst dit gebeuren en dan gebeurt er dat. Maar het allereerste wat de Bijbel schetst en waar wij naar mogen uitzien, is die terugkeer, die komst van de Heer Jezus Christus. En dan staan de overleden christenen op en wij worden vergaderd tot één grote wereldwijde groep, de gemeente van Christus. En dan gaan we hem tegemoet in de lucht. En dan wordt het heel mooi, Want de toekomst van u en mij als christen, daarna, is exact gelijk aan de toekomst van de Heer Jezus zelf. Hier staat het ook, we zullen altijd met de Heer zijn. Waar de Heer Jezus is, daar zijn wij. Gaat Hij naar de hemel? We gaan mee. Gaat Hij naar het Vaderhuis? We gaan mee. Komt Hij straks terug op dat witte paard om te oordelen, om de wereld in bezit te nemen? Er zijn paarden met heiligen die Hem vergezellen. Dat zijn wij. Onze toekomst is verbonden met de toekomst van de Heer Jezus Christus. Hoe gaat dat dan? 1 Korinthe 15 zegt daar het nodige over. Die zegt dat wij daar niet op hoeven te wachten tot we doodgaan. Als de Heer Jezus terugkomt, dan kunnen we direct mee. En 1 Korinthe 15 zegt, we zullen niet allen sterven, dus via de dood daar komen, maar we zullen wel allen veranderd worden. En dan zegt Paulus erbij, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin, zullen de doden onvergankelijk worden opgewekt. En wij zullen veranderd worden. Dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid. Kijk, met deze lichamen van stof, van vlees en bloed, kunnen wij de hemel niet ingaan. We hebben een nieuw, een hemels lichaam nodig. En overledenen die als het ware hun lichaam hebben afgelegd in het graf, die hebben ook een nieuw lichaam nodig. In die zin is er geen verschil tussen een gestorven gelover en een levende gelover. Met onze aardse lichamen kunnen we niet de hemel in. Geen nood, de Heer Jezus komt en Hij zal onze lichamen in een ondeelbaar ogenblik veranderen. Geschikt maken voor de hemel. Als we een paar versen teruggaan in het hoofdstuk, daar wordt het helemaal uitgelegd. Daar wordt uitgelegd dat wij leven in een wereld waarin alles vergankelijk is, waar zwakheid is, waar natuurlijke dingen zijn. Maar wij zoeken iets wat met heerlijkheid verbonden is, wat met kracht verbonden is, wat een geestelijk iets is. En de Heer Jezus, die zal als het ware ons lichaam, ons sterfelijke lichaam hier op dat moment veranderen in een lichaam wat geschikt is om in de hemel te zijn. U kunt het een klein beetje vergelijken met wat er met de Heer Jezus gebeurde na zijn opstanding. Het was dezelfde Christus. De discipelen herkenden hem wel en herkenden hem niet. Ze herkenden hem niet, want het was anders. Ze herkenden hem wel op een gegeven moment, toen herkenden ze daarin, in de wonden, in zijn zij en in zijn, dit is onze heiland. Maar met dat lichaam kon de Heer Jezus bij de discipelen komen, terwijl ze alle deuren op slot hadden, bijvoorbeeld. Het was een lichaam wat niet langer gebonden was aan de natuurwetten. Hoe het zit en of ons verheerlijk lichaam hetzelfde is als het opstandingslichaam van de Heer Jezus Christus, eigenlijk weten we dat niet. Maar we hebben een lichaam nodig wat geschikt is om in de hemel te gaan. En de Heer Jezus zal ons dat lichaam geven. Wij blijven dezelfde persoon tot in eeuwigheid. Maar we moeten wel een metamorfose ondergaan, zoals een rups een vlinder wordt. We moeten een andere lichaam, een andere substantie krijgen om geschikt te worden om in de hemel binnen te gaan. En dat is ook wat Paulus vervolgens zegt in 2 Korinthe 5, weer een andere tekst. Daar zegt hij, in deze tent, dat is dus je zwakke lichaam met alle problemen die je dan hebt, zuchten wij bezwaard. En dan zegt Paulus iets merkwaardigs erachteraan, omdat we niet ontkleed, maar overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden wordt. Wat betekent dat? Paulus zegt eigenlijk, ik als mens heb als het ware een soort kleding aan. Mijn lichaam is een soort kleed. Wat gebeurt er als ik sterf? Dan leg ik wat af. Als je naar het graf gaat, je stoffelijk overschot, dat kan je niet meenemen, hoe het ook precies zit, je wordt wat minder, er gaat wat van je af, je wordt je wat ontnomen. Nou zegt Paulus, dat wil ik niet, daar zie ik niet naar uit. Ik zie er niet naar uit om iets te verliezen in de dood. Ik zie er naar uit om iets meer te worden, om een ander soort kleding aan te krijgen, een ander soort lichaam te krijgen als de Heer Jezus terugkomt. Paulus zegt, ik verlang niet naar de dood om Christus in het paradijs te ontmoeten. Ik verlang naar zijn terugkeer. Als de Heer Jezus terugkomt en hij mijn lichaam opnieuw zal vormen. Geschikt zal maken met een lichaam van onvergankelijkheid. Wat geschikt is om de hemel in te gaan. Om samen met Christus te regeren. En geschikt om met Christus het vaderhuis in te gaan. Om daar tot in eeuwigheid te verblijven. Opdat het sterfelijke door het leven verslonden wordt. Dus niet door de dood. Hè, dan wordt je sterfelijk lichaam door de dood als het ware vernietigd. Nee, dat je sterfelijke lichaam door het leven wordt vernietigd. Het leven dat God geeft en dat nieuwe lichaam wat God geeft. Dat overkleed worden. We zijn bij deel 3. Dit was het langste deel voor het geval. U denkt dat wordt een hele lange preek. We hebben het nu over de rechterstoel. De rechterstoel, dat is iets waar heel veel christenen voor in angst leven. Helaas, in Nederland. En dat heeft misschien ook een beetje te maken met de zware kerken. Waarin natuurlijk het oordeel van de grote witte troon geschetst wordt. En dan moet je maar eens kijken hoe de balans uitvalt. En op welke kant het kwartje gaat uitrollen. Of je het gaat redden naar de hemel of niet. Nou, voor die grote witte troon komen wij niet. Maar we komen wel voor de rechterstoel. Er zijn een aantal teksten die dat zeggen. Romeinen 14. Daar staat, we zullen allen voor de rechterstoel van God gesteld worden. Want er staat geschreven, zowaar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Dus zal ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Dit is een principe. Filippenzen 2, we hebben vanochtend nog gelezen, zegt dat elke knie in hemel en op aarde zich zal buigen voor Jezus Christus. Geen uitzondering. Er is wel een verschil. Er zijn mensen die dat vrijwillig doen, die de Heer Jezus als hun heiland hebben aangenomen. En er zijn mensen die dat straks verplicht gaan doen. En dat verplicht buigen is straks voor de grote witte troon. En het vrijwillig buigen, dat is vandaag de dag voor het kruis van Golgotha. En dan neem je de Heer Jezus als je heiland aan, dan wordt hij je Heer. En dan heeft hij alle gezag over je leven. Weet je wat er straks gebeurt als de Heer Jezus terugkomt? Dan neemt hij ons mee naar het vaderhuis. En hij gaat straks ook met ons als het ware de wereld regeren. Wij mogen hem daarin helpen. Als we trouw zijn, dan krijgen we een aantal steden zelfs om over te regeren, zegt hij in een gelijkenis. Maar denkt u dat de Heer Jezus, als het ware, direct zonder te spreken met ons dat zal gaan doen? Er zijn toch dingen in ons leven gebeurd waar hij met ons over zal gaan spreken en waar wij ook met hem over willen spreken. En dat is waar die rechterstoel voor dient. Om de dingen uit te spreken die er gebeurd zijn in je leven als christen. Niet om straf te krijgen van, hé joh, dat heb je niet goed gedaan. Dit is niet best, hè? Dat wordt zoveel dagen vagevuur. Nee, daar heeft de Bijbel het niet over. Maar wel dat de Heer Jezus als het ware laat zien zoals hij ons gekend heeft en wat hij allemaal voor ons heeft gedaan. In 2 Korinther 5 staat dat wij geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. En eigenlijk is dat een moment dat alles wat in je relatie met de Heer Jezus heeft plaatsgevonden, dat dat door hem in een definitief kader wordt geplaatst. En daar kun je eigenlijk best naar uitzien. Natuurlijk, er zijn dingen in je leven dat je de Heer hebt teleurgesteld. En dat je hebt gefaald. Moet je dan bang zijn voor die rechterstoel? Nee, want de persoon op de rechterstoel, die heeft de straf voor al onze zonden en onze zwakheden gedragen. Dus je krijgt er geen straf. De Heer zal zeggen van, joh, daarin heb je gefaald. En ook voor die fouten ben ik voor jou aan het kruis gegaan. Maar er zijn ook dingen in je leven gebeurd, in uw leven gebeurd, dat u iets voor de Heer gedaan hebt en dat u weet ik niet wat voor kritiek over u heen heeft gekregen, van wie dan ook. Dat zijn ook dingen die misschien voor die rechterstoel genoemd gaan worden. En dat de Heer Jezus zal zeggen, toen en toen, toen stond jij voor mij op en iedereen was tegen je, maar ik heb het gezien. en ik beloon je ervoor. Dat zijn hele intieme momenten. Hele intieme momenten dat de Heer Jezus heel persoonlijk met jou, met u, met mij zal spreken. En Openbaring zegt dat hij ook een nieuwe naam zal geven. Heel persoonlijk aan iedereen. Die als het ware een soort troetelnaam, een koosnaam, die alleen de Heer en ik, de Heer en u kent. Een relatie, we zijn met miljoenen in de hemel, samen als de kerk van Christus. Maar de Heer kent ieder van ons persoonlijk en wil met ieder van ons, als het ware, in de eeuwigheid die persoonlijke relatie koesteren. Wat ook wel ermee in verband wordt gebracht, dat is wat er in Korinthe 3 staat over het bouwen aan de gemeente. Er wordt gezegd van oké, je kan aan de gemeente bouwen en dan kun je kostbare stenen en goud als het ware bijdragen. En je kunt ook een baaltje stro meenemen. En wat is de waarde daarvan? Nou zegt Paulus dan, het vuur zal het beproeven. Op een gegeven moment komt er een oordeelswolk of er komt tegenstand in de gemeente. En wat blijft er over van je werk? Hoe heb je je ingezet in de dienst van Christus? En dan kan het zijn dat als je met kostbare materialen gewerkt hebt, iets echt waardevols hebt bijgedragen, dan houdt dat stand. En als je alleen maar rotzooi in de gemeente hebt binnengebracht, dan zal dat weggevaagd worden. En dan staat er dat zinnetje achter, dat je werk zal verbranden, maar zelf zal je behouden worden als door vuur heen. Als het gaat om je werk in de gemeente, onze behoudenis is niet afhankelijk van wat we doen, gelukkig. Maar onze dienst voor Christus, daar kunnen we wel in excelleren, daar kunnen we heel veel voor geven voor de Heer en we kunnen ons met een jantje van Jeruzalem ervan afmaken. Dat kan. En die keus die ligt bij ons. En dat is iets wat denk ik bij die rechterstoel aan bod zal komen. De dag van de uitbetaling, Openbaring 11 vers 18, laat ik eventjes zitten. Wat nog wel heel mooi is om even bij stil te staan, dat is dat we niet allemaal gelijk zijn. Ja, we zijn wel gelijk. We zijn allemaal christenen. En we hebben allemaal de behoudenis, die hebben wij gekregen uit genade. Maar wat zegt Openbaring verschillende keren, die tekst die ik net oversloeg, Openbaring 11, maar ook aan het eind, Openbaring 22. Ik kom spoedig, zegt de Heer Jezus. En mijn loon is bij mij. Wacht eens even, het is loon. Maar het was toch genade dat wij, waaruit wij behouden zijn. We hebben daar toch niks aan bijgedragen? Nee, we hebben niks aan bijgedragen. En toch zegt de Bijbel, toch zegt de Heer Jezus, ik kom terug en ik heb een beloning. Ik heb een beloning voor diegenen die trouw zijn. En er zijn hele bijzondere beloningen die in de Bijbel genoemd worden. Dat zijn die zogenaamde overwinningskransen, die kronen. Er worden er 5 of zo genoemd in het Nieuwe Testament. Dat zijn beloningen die gegeven worden aan mensen die iets heel speciaals voor de Heer Jezus hebben gedaan. En misschien zijn er nog veel meer dan dit. Maar dat je in de hemel, dat je iets krijgt, heel persoonlijk, omdat je trouw was aan de Heer Jezus. En je denkt van ja, maar ik moest dat gewoon doen, want hij heeft zoveel voor mij gedaan. Hij heeft daar gewoon recht op. En dat de Heer Jezus dan toch, als het ware, dat ziet en dat extra gaat belonen. In 1 Petrus 5, daar wordt gesproken over een onverwelkelijke kroon van heerlijkheid. En dat wordt gegeven aan oudsten. Mensen die het moeilijke werk van oudsten in de gemeente, als het ware, als een afgevaardigde van de Heer Jezus met toewijding en liefde hebben uitgevoerd. Dan zegt de Heer, als je dat doet, als je bekommert om de mensen in de gemeente en daarin ben je trouw, dan krijg je straks van mij een extra beloning. Of Openbaring 2, martelaren, mensen die vanwege hun geloof hun leven laten, de marteldood sterven. Daarvan zegt de Heer Jezus, ik geef je een extra kroon, iets waarin je de hemel herkend zal worden, de kroon van het leven. En als je dan naar Openbaring 4 en 5 gaat, en u vindt daar die 24 oudsten in de hemel, dat zijn die, is denk ik een beeld van de gemeente, dan hebben die die kronen op. Dat zijn een soort linten, een soort, er zijn niet echt van die gouden kronen zoals wij doen, dat zijn die overwinningskransen die hier ook bedoeld worden. Dat zijn dus tekenen van iets extra's waarin je overwonnen hebt, waarin je speciaal bent, waarin de Heer Jezus jou beloond heeft. En wat doen die oudsten dan met die kronen, met die overwinningskransen? Zodra het lam verschijnt, dan pakken ze ze van hun hoofd en werpen ze aan de voeten van de Heer Jezus Christus. U alleen bent het waard. Nou, dat is het hele bijzondere voor die rechterstoel van Christus. Als de Heer naar ons leven kijkt en de dingen recht zal zetten die krom waren, en hij met zijn liefde, als het ware, ons zal vullen en ons daarnaast zal belonen voor die dingen die we eigenlijk gedaan hebben omdat we het moesten doen, omdat de Heer zoveel voor ons gedaan heeft. Maar hij ziet het en hij zal ons er extra voor willen belonen. Ten slotte, wat is de christelijke hoop? Waar kijken wij als christenen naar uit? En nu ga ik u meteen teleurstellen. Want dan heb ik een heel uur, nou ja, drie kwartier gesproken over het Vaderhuis, over de hemel, dat nieuwe lichaam, over alles wat we zullen zijn, dat we zullen meeregeren. Weet u waar de nieuwtestamentische apostelen naar uitzagen? Die zagen daar niet naar uit. Ja, niet dat het niet waar zou zijn, daar gaat het niet om. Maar de christelijke hoop heeft eigenlijk maar heel weinig te maken met ons. De Bijbel is er niet zoveel mee bezig met wat ik zal zijn als ik dood ben. Wat ik zal zijn als de Heer Jezus komt. Die teksten die ik u net genoemd heb, dat zijn ze zo ongeveer wel een beetje. Veel meer, misschien kunt u nog één of twee bedenken, maar that's it. Waar is de christen in het Nieuwe Testament mee bezig? Hiermee. In de verwachting van de gelukkige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus. Waar de Bijbel keer op keer naar uitziet, dat is het moment dat de Heer Jezus in al zijn majesteit zal verschijnen. En dat de wereld zal erkennen van Hij is het. En iedereen zal de knie moeten buigen voor Hem. Dat is het moment waar de wereld naar uitziet. Dat is de verwachting van Paulus. Dat is de verwachting van Petrus, van Johannes, van al die Bijbelschrijvers. Daar zagen ze naar uit. Ze waren niet bezig met de vraag, waar ben ik als ik dood ben? Ze waren bezig met de vraag van, wanneer is het moment, Heer Jezus, dat u in uw heerlijkheid zichtbaar voor de wereld verschijnt? Dus niet die opname van de gemeente voor ons, nee, dat moment daarna dat hij als een bliksem van oost naar west zal verschijnen en zijn heerlijkheid bekend zal worden aan deze wereld. Dat is het moment waar de schepping op wacht. Dat is die dag waar we over gezongen hebben. Dat is ook uiteindelijk het gebed van de Heer Jezus Christus. Johannes 17, Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn. Dat is dat Vaderhuis. Opdat ze mijn heerlijkheid aanschouwen, die u mij hebt gegeven, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Weet u wat de wens van de Heer Jezus is? Dat we Hem zien zoals Hij is. Zoals Hij ten diepste is. En weet u wat het gebed van ons hart dan gaat worden? Dat de mensen in de wereld de Heer Jezus gaan zien zoals Hij is. En dat zullen ze zien als Hij terug zal komen. Als zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Als de hele wereld zich zal vergapen aan deze man die 2000 jaar geleden kwam om te lijden en die nu komt om te regeren, om te heersen. En Johannes 3, een heel mooi vers. Geliefde, nu zijn we kinderen van God. Het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is. Hier staat dat voor de mensen om ons heen het nog niet duidelijk is wie wij zijn. Kinderen van God. Ja, ze zien ons als buren en collega's, noem maar op. Maar ten diepste zien ze aan u en aan mij niet welke heerlijkheid God voor u en voor mij in petto heeft. Wat is onze toekomst? Wat is onze hoop? Onze hoop is het moment dat de Heer Jezus verschijnt. in al zijn glorie, in al zijn majesteit, in al zijn heerlijkheid. En dan zegt dit vers dat wij hem gelijk zullen zijn. Dat wij hem zullen zien zoals hij is. Dat wij de meest intieme relatie hebben met de Heer Jezus. Een beetje zoals Maxima met Willem-Alexander. Maxima kent Willem-Alexander als koning, ook in paleis Huis ten Bosch. Maar als Willem-Alexander een koninklijke taak moet vervullen en die verschijnt ergens zichtbaar, dan is Maxima erbij. Dan is ze ook dan bij hem. Dat is de toekomst van u en mij. In het vaderhuis de geheimen van de zoon kennen, zien wie hij is, niet begrijpen. We zullen hem nooit begrijpen, maar wel verwonderen en verbaasd zijn. En samen met hem verschijnen en deze aarde optreden. Nog twee. 2 Petrus 1. Niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt. Maar als ooggetuigen van zijn majesteit. Petrus zegt, je zou nog wel eens, als je om je heen kijkt, kunnen gaan twijfelen aan alles wat de Bijbel zegt. Die belofte van zijn komst. Moest kijken, het gaat van kwaad naar erger. Waar is nou de hoop gebleven? Waar is nou onze toekomst? Nou, zegt Petrus, ik ben ooggetuige geweest van die toekomst. Want ik ben met Johannes en Jacobus op die berg geweest. Toen de gedaante van de Heer Jezus veranderde. Toen zijn gezicht begon te stralen. En toen die stem uit de hemel kwam. Dit is mijn geliefde zoon. Toen deed God als het ware heel even het gordijn van de hemel open. En dat de majesteit van de hemel verbonden werd met de persoon van Jezus Christus. Toen zag Petrus met zijn eigen ogen de koning in al zijn schoonheid. En Petrus zegt, ik heb het gezien. En ik weet dat dit de toekomst voor de wereld is. Ik weet dat dit het plan van God is voor de wereld. God heeft gezegd, alle knie zal zich voor mij buigen. Jesaja, Filippenzen 2 zegt, van nou doe me niet voor mij. Buig maar voor mijn zoon, de mens Jezus Christus, die God is, mens geworden is. Hij verdient het. Dat iedereen zich voor hem zal buigen. En het is geen fabeltje, dat is geen verzinsel, dat is geen fantasie, dat is realiteit. De realiteit van de Bijbel, de realiteit van de toekomst. Ten slotte, waar zien we naar uit? Hier zien wij naar uit. 2 Korinthe 1 vers 7. Wij verwachten niet de terugkomst van de Heer Jezus Christus voor ons. Ja, die verwachten we, maar daar zien we ten diepste niet naar uit. Wij zien uit naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen het moment dat de Heer Jezus openbaar gemaakt wordt voor iedereen in de wereld. Dat is dat moment dat hij terugkomt in al zijn glorie, in al zijn macht, om koning te worden over deze wereld. En dan die hele mooie tekst, 2 Timotheüs 4, vers 8. Overigens is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd. Heeft u weer zo'n bijzondere beloning, zo'n bijzondere krans. Die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag zal geven. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Wat hier staat, die verschijning, dat is een soort aanduiding voor het moment dat de Heer Jezus in zijn glorie zichtbaar zal worden voor de wereld. Dat is die verschijning. En als wij met Paulus uitzien naar dat moment, dus niet naar de toekomst kijken vanuit het Nederlandse blik, wat heb ik eraan, maar vanuit de blik, wat heeft Christus eraan, wat gebeurt er met de Heer Jezus, komt hij eindelijk aan zijn eer, als we die verschijning, dat moment, die openbaring liefhebben. Dan zegt God, dat is mij zo kostbaar, dat jullie uitzien naar het moment dat mijn geliefde zoon de plek zal gaan innemen die hem toekomt. Dan heb ik daar nog een bijzondere beloning voor jullie voor over. Het is zo bijzonder. Daar heeft Paulus naar uitgezien. Daar mogen wij naar uitzien. En ik denk dat ook de wereld daarnaar uitziet. Het moment dat de Heer Jezus Christus zal terugkomen om alle dingen te herstellen. Om de rechtmatige plaats in te nemen op zijn troon, de troon van David, in Jeruzalem en over deze wereld zal heersen. Amen.
Verplicht of vrijwillig, iedereen zal buigen voor de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Mogen we zingen lied 405, zegen aanbidding.
Ja, Heer, wat hebben wij veel reden om dankbaar te zijn. Heer Jezus, als wij, zoals ook deze morgen, hier weer bij u mochten zijn. Heer Jezus, eraan denken wat u voor ons hebt gedaan. Heer, hoe gij mens zijt geworden. Voor ons naar deze aarde zijt gekomen. Heer Jezus, hoe gij slaaf zijt geworden. Heer, wij waren slaaf. Wij waren ongehoorzaam. Maar Heer Jezus, gij hebt onze plaats ingenomen. Gij hebt ons vrijgekocht, Heer. En we hebben gehoord wat een geweldige toekomst er voor ons is weggelegd. Ja, Heer Jezus, dat hebt gij allemaal volbracht. Heer, het is alleen uw liefde en uw genade. Heer, wil ook geven dat wij ook zo iedere dag mogen leven, Heer. Dat wij ook naar uw komst mogen uitzien. Heer, en dat wij daar ook van mogen getuigen. Heer, wil zo ook de komende week met ons zijn. Heer, wil gegeven dat wij ook, ja, een lichtend licht mogen zijn. Heer, dat we ook aan de mensen mogen vertellen, Heer Jezus, wat gij hebt gedaan. Maar dat gij ook spoedig kunt komen, Heer, en dat dan ook een ieder voor u zal moeten buigen. Heer Jezus, we danken u dat wij hier zo deze morgen bij u mochten zijn. Heer, we willen ook nog denken aan Tini en haar kinderen. Heer, nu zij haar man en hun vader moeten missen. Heer, wil je ook de komende week bij hen en met hen zijn. Heer, ook bij het voorbereiden van de afscheidsdienst. Heer, wil je toch ook een arm om hun heen zijn, om hun heen slaan. Heer, wil je zo ook met dat gezin zijn. Heer, wil je zo met ons allen zijn. Allen die het moeilijk hebben. Pijn, verdriet of ziekte. Wil je zo ook voor ons allen zijn. Dat vragen we van u om Jezus wil. Amen.
Ik wil u de collecte voor evangelisatiewerk niet onthouden, dus die zal rondgaan nog even.